Goedendag beste luisteraars, welkom bij Ambulance de podcast. De podcast over ambulancezaken en prehospitale zorg. Deze aflevering wordt weer een nieuw ambulanceonderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Ik wens u veel luisterplezier.
Ja, goeiedag beste luisteraars. Welkom weer bij een nieuwe Ambulance de podcast. Mijn naam is Yves van Asperen en ik presenteer deze podcast. Vandaag ben ik de gast bij het symposium van de Nederlandse Vereniging voor de Bachelor Medische Hulpverlening. En ga ik dadelijk een gast interviewen, namelijk professor dokter Nico van der Lely. Wie de eerste spreker is op dit symposium. En daarna mag ik hem hier in de podcast ontvangen. Dus hartstikke leuk. Voordat ik met hem in gesprek ga, eerst een kort gesprek met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor BMA, namelijk Ellen Schepens.
Hi, welkom. Goedemorgen.
Goedemorgen. Wat is de BMA op dit moment? Of hoe staat het met de BMA op dit moment in Nederland? Jij kan er vast meer over vertellen.
Ja, zeker kan ik dat. Ja, het gaat heel goed met de BMH in Nederland. Er zijn allerlei medische hulpverleners wel werkzaam op verschillende werkplekken in de acute zorg. In de acute as. Dus je kan als patiënt een medische hulpverlener treffen aan je deur met de ambulance. En vervolgens kom je zo'n medische hulpverlener tegen op de spoedeisende hulp. En ja, ook het traject in het ziekenhuis, daar kom je medische hulpverleners tegen. Dus in de anesthesie bijvoorbeeld, op de operatiekamer, op de CC. In de hartkatheterisatiekamers en op nog veel meer plekken.
IC zag ik laatst.
Klopt, ja. De eerste medische hulpverlener op de IC is gestart inderdaad. Ja, dus dat is echt wel een dubbele pionier die daar ook weer de weg voor ons aan het vrijmaken is.
Ja, ja hè? Ik heb al eerder een podcast opgenomen met BMH. Jullie zijn echt pioniers. Hè? Het bestaat nu een aantal jaar en nu zie je er steeds meer en wordt het ook meer geaccepteerd, denk ik, binnen de gezondheidszorg.
Absoluut.
Ze zijn er meer aan gewend en denken, oh, er zit toch niet zo heel veel verschil in met onze wij verpleegkundigen, oude stempel. Jullie hebben een vereniging en ik ben vandaag de gast bij het symposium. Dank daarvoor en dadelijk dus de eerste gasten in mijn podcast. Wat doet de vereniging?
De vereniging is een beroepsvereniging. Wij verenigen alle medische hulpverleners in Nederland. En wij behartigen ook de belangen van die medische hulpverleners. En voor ons is elke medische hulpverlener die zijn diploma medische hulpverlening haalt, die hoort bij onze achterban. Een deel van die medische hulpverleners is natuurlijk lid bij ons en bepaalt ook in onze algemene ledenvergadering wat ik als bestuurder moet doen voor hen. En namens al die medische hulpverleners zitten wij aan tafel met andere organisaties in de gezondheidszorg. Met het ministerie van VWS bijvoorbeeld. En met andere beroepsorganisaties waarmee we samenwerken ook in het veld.
Ja, kan je daar wat voorbeelden van noemen dan? Wat je dan moet regelen? Is dat accreditatiepunten, denk ik?
Ja, absoluut. Ja, we hebben een eigen kwaliteitsregister. Op het moment staan wij niet in het BIG-register. Dat hebben we gestaan en dat gaan we ook weer staan. Maar daarnaast hebben wij een kwaliteitsregister waarmee je niet alleen laat zien dat je uren werkt in die zorg, maar dat je ook nieuwe dingen bijleert en dus evidence-based bezig bent. In dat kwaliteitsregister, daar registreren medische hulpverleners zich door symposia te volgen of scholingen. Scholingsorganisaties kunnen accreditatie bij ons aanvragen. Dus dat systeem, dat beheren wij. En dat is ook wel een van de speerpunten van de beroepsvereniging om echt die deskundigheidsbevordering wel te leveren.
Oké, dus voor iedereen die een symposium organiseert of een cursus, noem maar ook, denk aan jullie. Want jullie moeten geaccrediteerd worden. En daarmee krijg je dus ook BMH's voor je symposium als je zorgt dat het geaccrediteerd is.
Absoluut. De medische hulpverlener heeft wel echt cognitieve honger, zoals iemand dat mooi zei. Die wil elke keer weer wat nieuws leren. Dus die zijn veel te vinden op symposia.
Ja, dat klopt. Ja, ik vind het vaak een heel actieve groep. Vaak wat jongere groep natuurlijk, omdat het de pioniers zijn en de studenten van deze tijd. Jullie hebben een vakblad, denk ik.
Klopt. Ja, ook vandaag weer een nieuwe editie uitgekomen waar ik heel trots op ben. We hebben een hele leuke commissie die dat organiseert. Net als het symposium wat ook op actieve leden draait. En daar mogen we als vereniging ook heel trots op zijn dat medische hulpverleners echt samen maken wat we zijn en laten zien wat we kunnen. En dat vakblad, dat komt jaarlijks uit. Dat is best wel veel werk. En dat doen we helemaal zelf. Dus vandaag is er weer een nieuwe editie uitgekomen. En als je die nog niet in handen hebt gehad, laat het vooral weten. Dan sturen we hem eventjes naar je op.
En vaak ook hele mooie casuïstiek, hè? Want eerlijk gezegd, ik lees hem ook. Omdat ik het gewoon een heel goed blad vind. En veel te leren is ook voor de ambulance professional. Daarbij symposium vandaag. Ook ambulance, iedereen is welkom eigenlijk op dit symposium, niet alleen BMH'ers, toch?
Absoluut, ja. Ik ben altijd wel blij als we weer symposium hebben, want het is ook wel een BMH-feestje. En je ziet iedereen weer terug buiten de werkzetting. Maar onze collega's die niet medisch hulpverlener zijn, zijn natuurlijk van harte welkom. En het is ook heel leuk om te zien dat er collega's zijn die naar dit symposium komen om wat kennis te vergaren.
Ja. Nou, voor de tip voor de mensen. Als je dit ziet staan aan de aankondiging, ga gewoon heen. Want de hele interessante sprekers. Een van de eerste sprekers die al geweest is, heb ik dadelijk in de podcast. Vind ik superleuk. Gaat over alcohol en jeugd. Dus vooral blijven luisteren. Maar in elk geval leuk om even iets hier te horen. Is er iets wat je nog zelf kwijt wil? Van je zegt, dat moeten de mensen weten over de BMH.
Ja, ik denk dat de medische hulpverlener die heeft zijn plekje wel bewezen. Hè. We hebben bewezen dat we kwaliteit leveren in die gezondheidszorg in Nederland. Maar we zijn met nog niet zoveel. En dat ligt er ook aan omdat de hogescholen houden de instroom beperkt. Omdat er te weinig stageplaatsen zijn. En dat is natuurlijk heel erg zonde. Als je aan de ene kant een tekort hebt in de zorg. Aan de andere kant 1500 mensen per jaar hebt staan. Die graag die acute zorg ingaan. En dat het resultaat is dat wij met nou net iets meer dan 400 mensen zijn. Dat hadden er al veel meer kunnen zijn. En ik denk als organisatie, als je daar nog niet mee begonnen bent. Dan is dit echt wel het moment. Er hoeft niet meer te twijfelen aan onze kwaliteit. En wij komen met liefde uitleggen wat we dan ook alweer precies kunnen doen voor jouw organisatie. Maar dit is wel het moment om echt mee te gaan doen als je dat nog niet doet.
Ja, en als de mensen die daar meer over willen weten, kunnen de volgende podcast die komt te gaan luisteren, want dat gaat precies over dit onderwerp. Ik heb twee gasten die daar echt veel over kunnen vertellen, over wat is de BMH nou goed voor de zorg. En het is natuurlijk een ambulance podcast, dus ik ga voor mijn eigen parochie preken, maar uiteindelijk gaan we het daarover hebben. Dus dat is nummer twee, de volgende podcast die na deze podcast gaat uitkomen.
Leuk, kijk
eruit. Dus weet jij er ook van.
Ja.
Ik heb nog een gast die kort gaat wat vertellen. En dat is namelijk de hoofdsponsor, de Excellus Academie. En voor me zit Peter Stap. En volgens mij het hoofd van deze academie, klopt dat?
Nou ja, ik ben een van de opleidingscoördinatoren van de Excellus Academie. En als sponsor zijn we betrokken bij dit congres. Bij deze hele jonge dynamische groep. Met wie we eigenlijk al heel goed contact hebben. En wat zich ook al vertaald heeft in een soort samenwerkingsverband. Waarbij we gaan nadenken over scholingen die geschikt zijn voor BMH'ers. Die weer terug het werkveld in willen. Maar ook voor BMH'ers die, zoals Ellen zo mooi zei, cognitieve honger hebben. En vanuit de Excellus Academie kunnen we dat ook faciliteren. Naast al onze andere scholingen die we in onze portefeuille hebben.
En zou je wat scholing kunnen noemen die jullie hebben, waar ambulance professional ook naartoe zouden kunnen gaan?
Zeker. Nou ja, we hebben sowieso de ERC gecertificeerde ALS hebben we. We hebben de ILS en daarnaast hebben we ook de TCC en de IMPC van de INA. Wat ook hele mooie, leuke cursussen zijn die, ook al zijn ze wat meer hospitaalgericht, ook wel echt wel meerwaarde hebben voor ambulanceverpleegkundigen. We hebben het afgelopen 3/4 jaar ook al behoorlijk wat ambulanceverpleegkundigen in de groepen gehad, die ook enthousiast waren over hetgene wat ze aangeboden kregen. Naast de methodiek bieden zowel de IMPC als de TCC heel veel ruimte voor klinisch redeneren, nadenken over waarom een patiënt iets heeft en wat moet je ermee en wat moet je er wellicht niet mee. Dus het is niet een standaard protocol wat je daar wat je aanleert, maar je leert mensen vooral om na te denken over wat ze zien en wat ze doen. En dat is vooral van die laatste twee de grote kracht.
Ja. Heel mooi. Nou, alle afkortingen kwamen voorbij die jullie kunnen bieden. Ja. Dus mensen die wat meer willen weten over de Excellus groep, gaan naar jullie site, excellus.nl waarschijnlijk.
Excellusacademie.nl.
Academie.nl en ga daar verder kijken. Hartelijk dank voor het sponsoren van dit symposium en dit mede mogelijk maken. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat dit kan en dat daarom de BMH'ers hier zitten.
Zeker. Dankjewel voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Goed, dan ben ik aangekomen bij de hoofdgast van deze podcast, namelijk Nico van der Lee. Nico is kinderarts aan de Renier de Graaf Gasthuis in Delft en tevens hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. Nico is mede-initiator van de eerste Nederlandse polykliniek voor jeugd en alcohol en doet er alles aan om in Nederland en Europa duidelijk te maken dat we onze kinderen moeten beschermen tegen de gevaren. Hij heeft net gesproken op het symposium en ik ga nu in gesprek met hem. Nico, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Net klaar met het eerste praatje hier op het symposium. Hoe is dat? Vindt u het leuk altijd om te doen?
Ja, ik denk het wel. Ja, dat moet je vragen aan de mensen in de zaal. Maar ik had vandaag een goede dag. Ik had er wel zin in. Het straalde ik ook al uit, denk ik. Ja.
Zeker. Het was echt interessant en leuk. En buiten dat u volgens mij arts bent u echt ook een activist.
Ja, ja, maar ik ben ook een man met de poot in de modder, net als jullie. Zijn mensen van het werkveld, weet je, mensen die beleid maken, die alleen mooie dingen verzinnen. Maar ik ben een man die zegt wat ik zie. En dat zeg ik op mijn manier, ja.
Ja, wij gaan deze podcast houden, want u had het over het probleem van alcohol en jeugd. Ja. En dat is een probleem wat wij binnen de ambulancebranche eigenlijk heel vaak zien natuurlijk. Ja. Vooral de weekenden en Koningsdag in Amsterdam, in heel het land natuurlijk. Dus wij worden heel vaak geconfronteerd met mensen die alcohol nuttigen, de effecten van, en ook jeugd. Ja. En als ik kijk naar de laatste jaren, heb ik ook het idee dat die jeugd ook steeds jonger wordt. Het lijkt me leuk om eens te beginnen met hoe groot is het probleem in Nederland? Waar komt het probleem vandaan? Is er vergelijking met vroeger en nu? Dat we een beetje dat gaan doornemen en dan ook uiteindelijk met tips voor de ambulanceverpleegkundigen, BMH's. Ook tips voor ouders misschien en tips voor de jeugd zelf.
Ja, prima. Maar je zou je zeggen? Ja.
Ik ga je zeggen. Ja. Dank je wel. Laten we starten. Hoe groot is het probleem in Nederland?
Nou, als je terugkijkt in de tijd, hè, als je vraagt, dan is het wel toegenomen. Nou praat ik over het jaar 2000, weet je, we hadden toen wel veel. Ja, misschien kinderen die buiten het ziekenhuis dronken, maar ze dronken niet zoveel dat ze naar het ziekenhuis moesten of dat de ambulance werd gebeld. En men dronk anders. Men dronk van alle tijden bier. Met bier heeft 4-5% alcohol, zomerbier 2%, weet je, dan gebeurt er niet zoveel. In die periode is ook wel iets veranderd met de ouders, denk ik. De attitude is gewijzigd. Dus het totaalplaatje is dat jullie, maar ook in de ziekenhuizen, wij als kinderartsen kinderen met een alcoholvergiftiging zien. En dat is gek.
Meer kinderen met alcoholvergiftiging.
Ja, dat is enorm toegenomen. In de begintijd zagen we meer meisjes van 14, die liggen biologisch voor ten opzichte van jongens. Die drinken makkelijker. Er waren producten op de markt gebracht, met name voor meisjes, aangezoete drankjes. Populair gemaakt via alle mediacampagnes. En als de ouders dan niet opletten of ze zijn simpelweg gewoon niet thuis, ja, dan gaat het mis.
Ja, en dat waren de zoete drankjes, de breezes, de liqueurtjes, ja, de mixjes, dat soort dingen.
Ja, in de begintijd breezen. Nou, niemand drinkt meer een breezer. Meer een loser als je breezer drinkt. Maar dat was populair gemaakt in het begin, dat klopt. Ja.
Dus je ziet nu meer meiden die ook opgenomen worden of geïntoxiceerd zijn. Is dat ook dan steeds jonger?
Ja, nou, daar zijn we wel weer. Is een verbeterpunt in Nederland. Vroeger, de jongste die ik gezien heb in het ziekenhuis, is een mannetje van 10 uit Katwijk. Die zien we niet meer. 10, 11, 12-jarigen zien we niet meer. Dus de gemiddelde leeftijd van diegenen die worden opgenomen is wel gestegen. Dat is dankzij alle aandacht in de media, in de politiek. Dus dat gaat wel beter. In België, waar ik ook werk, dat weten we nog niet. Maar in Nederland gaat het wel beter. Het gaat de laatste jaren niet nog beter. Daar moeten iets aan de NIX 18 campagnes veranderd worden. En daarom ben ik overal actief nog.
Ja. U bent begonnen, volgens mij had ik goed gelezen, in 2006 met de eerste poli.
Ja, we hebben onderzoek gedaan de jaren daarvoor. Toen ik zelf nog erachter kwam van wat gebeurt hier. Toen dacht ik als dokter, wat kan ik eraan doen in de samenleving? Want je moet als dokter het ziekenhuis uit. Dus ik heb recent ook nog een stuk in de Volkskrant voorgeschreven. Dokters en zusters en broeders, je moet het ziekenhuis uit. Je moet dus onderwijs geven en lesgeven en vertellen wat je ziet. En in die beginperiode kwam ik er zelf achter. En toen dacht ik van ja, weet je, als het schadelijk is, wat kan ik eraan doen? Ja, zorgen dat ze niet nog een keer komen. Dat heet alcoholpoli.
Oké, dus je zegt eigenlijk van de arts is allemaal leuk en aardig wat jullie in het ziekenhuis doen. Alleen dat is allemaal achter de muren. Zorg dat je inzichtelijk maakt in de maatschappij wat daar gebeurt en hoe je het kan voorkomen.
Ja, en die kennis heb ik zelf weer van mensen vanuit de industrie, vanuit buiten onze branche. Die leerde ik vroeger, of die leerde mij, van je leven bestaat uit 3 bierviltjes. Wel grappig het woord, maar hij zei toen 3 bierviltjes, dat was een hij. De man is laatst overleden, is 90 geworden. Hij zei, je leven bestaat uit je thuissituatie, je carrière, mag helemaal de held zijn, maar ook je sociale taak. Weet je, als je gelovig bent, doe iets voor de kerk, voor de moskee, maar dat komt als je iets ouder bent. Dus ik heb ook een dove poli opgezet, weten mensen niet. Ik spreek gebarentaal. Mm-hmm. Voor als je doof bent of slechthorend eigenlijk komt in het ziekenhuis. Ja, dan moet je steeds je ouders meenemen om te tolken. En als je 14 bent, is dat niet leuk. Dus dat is weer de taak buiten je rol. En mijn voorbeeld is meneer Sarfati van het Sarfati Park. Mm-hmm. Die heeft het meeste voor de Amsterdamse kinderen betekend door fresh water naar Amsterdam te halen. Veel meer dan dat je in je eigen praktijk een beetje de held probeert te spelen als dokter. Dus je moet het ziekenhuis uit.
Ja. Ja, nou, dat doet u ontzettend vaak volgens mij. Want ik ben in sportkantines heel vaak met beleidmakers, met gemeentelieden aan het praten over wat kunnen we nou doen tegen Ja, het alcoholgebruik bij jongeren.
Ja, en je moet samenwerken. Dus niet een standalone versie van zeggen, joh, ik ben dokter of ik ben verpleegkundige. Dit is het. Nee, je moet dus, het moet inpassen, vind ik, in het lokaal preventieakkoord. Ik ga, ik heb nu een verhaal gehouden in Utrecht. Een enthousiasme groep. Maar daarna, vanmiddag zit ik in Didam. Dus Montferlands, echt in de Achterhoek. Zo een van de gebieden waar het meest gedronken wordt. Ja, dat doe ik samen met de wethouder, samen met de gemeente en samen met de verslavingszorg en met sportclubs.
Ja. Dus je ziet ook echt verschillen binnen Nederland waar er meer gedronken wordt?
Ja, ja, en het eerste, dat heb ik weer geleerd, ook toen ik zelf een soort bedrijfskundeachtige opleiding deed. En denk, ik weet alles van nieren en dan heb je dat weet je als dokter, maar je weet niet hoe je dat moet toepassen. Dus ik heb zelf die cursus gedaan, ik heb een stichting ontwikkeld en daarmee kan ik die dingen ontwikkelen. En toen heb ik geleerd van, je moet echt het ziekenhuis uit, je moet met die mensen samenwerken. En je hebt data nodig, getallen. Dus het eerste wat we gedaan hebben, samen met alle kinderartsen, we hebben 2200 kinderartsen geloof ik in Nederland, van waar zijn de gebieden wat het meest gedronken wordt? Want daar moet je primair preventie toepassen. En een daarvan is de Achterhoek.
Achterhoek, laat maar raden, Brabant.
Ja, Gokkers, Oosterwest.
En Noord-Friesland.
Nou, West-Friesland, West-Friesland. Noord-Holland, ja. Oost-Brabant. Kijk, de rest van het land wordt ook gedronken hoor, maar dat zijn wel de hotspots.
Ja.
En het Westland bijvoorbeeld, hè, met al die tuinders. Ja. Maar dat is wel grappig. Ik heb dus 3-4 jaar IC gedaan, kinder-IC in Amsterdam. En als we transporten deden, de West-Friese populatie is eigenlijk hetzelfde als de Westlandse populatie. Dat is oud-Hollands. Mm-hmm. En met als voordeel, hè, als je antibiotica kuur voorschrijft, dan maak ik het af tot de laatste pil. Ze gaan pas naar de dokter als je bij de dood bent. Ja. Maar vertel niet wat op een gebied, op een tuinderij of wat daar moet gebeuren. Dan zijn ze echt stug in. En zie dat maar eens te veranderen. Ja,
ja. Ja. Ja, dat is logisch. Ja, zelf werk ik natuurlijk in Amsterdam. En daar zien we natuurlijk ook een concentratie met name in het centrum. Dat heel veel toeristen komen bij ons voor alcohol, maar ook voor drugs. De Engelsen zie je met name flink voor de alcohol komen. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel een drugscultuur. We hebben net ADE achter de rug. Ja. Ik moet zeggen dat ik dan zijn er weinig mensen die drinken. Er wordt natuurlijk veel drugs gebruikt. Maar Koningsdag daarentegen, daar zie je eigenlijk altijd ontzettend veel intoxen. En dan komen veel mensen uit de provincie en zie je ook vaak jongeren die op zo'n dag echt veel drinken. En ook wel in combinatie met drugs. Wat is nou het verschil tussen de effecten voor jongeren ten opzichte van ouderen die alcohol gebruiken? Waarom zou je zeggen van moet je echt onder die 18 niet drinken?
Nou, we hebben gelukkig een uur, hè. Ik heb een Amsterdams verhaal. Ik ben natuurlijk ook Amsterdams, 8 jaar in het AMC gewerkt. Ik heb programma gedraaid voor Van der Laan. Een van de beste burgemeesters die ik ooit getroffen heb. Helaas overleden.
Ja.
Om een gemeentelijk beleid te maken. Ik ben uitgenodigd geweest door Abelsberg, Pieter-Jaap Abelsberg, oud-korpschef van Amsterdam. Zat ik in zijn kamer. Ik weet het nog goed. Toen zei hij van, is vanuit deze kamer is de jodenvervolging gewoon zit. Ik dacht ook lekker. maar ja. Toen hadden we over dit onderwerp. Even als eerste antwoord op je vraag. En toen zei hij, we hebben die dag, ik weet het nog goed, had hij 3000 kilo cocaïne onderschept. Hij zegt, maar ik merk het niet in de prijs op straat. Dus we doen wat als samenleving verkeerd aangaande de drugs.
Zeker.
En hoe doe je dat met alcohol? Daarom was ik bij die man uitgenodigd. Ja, je wordt ook overal uitgenodigd. Wel grappig. Ik zeg, je moet een manier in het onderwijs bij de jeugd, dat doe ik met alcohol, de relatie leggen met alle ellende. Bijvoorbeeld de drugszooi die is in de Brabantse bossen dumpen. Dat moet je rechtstreeks leggen met van, ik heb een weekend druk gehad, ik heb mijn lijntje verdiend. Dat is gek. En zolang je dat niet doet en alleen maar proberen die containers tegen te houden in Antwerpen of Rotterdam, dat werkt niet. Dus je moet lange termijn hebben, je moet incorporeren in het onderwijs. En dat is wat ik met alcohol probeer. Een vraag op je antwoord te doen. Wat is nou anders bij die kinderen? Kijk, je hebt een brein die volledig in ontwikkeling is. Dus als je onder de leeftijd van 16 start met drinken, heb je 4 tot 6 meer kans op veel gebruik later in het leven. Begrijp je gelijk, als je in het land de blinden is een of koning, als je kijkt wat op de jeugd afkomt qua reclame, op ouders die niet toe opletten. Ja, dat is het probleem.
Ja. Ja, dus soms misschien ook de connectie tussen ouders en kind. Hè? Wat ik ook vaak merk is dat als dan wij ergens komen en wij bellen zo'n ouder op en zeggen van, er is iemand, je dochter of je zoon is flink dronken. Dan kunnen ze bijna niet geloven. Dan zeggen ze, dat doet hij nooit en er zal wel iets in zijn drankje gegooid zijn. En dan denk ik, klopt, dat was wodka en dat is 6 keer gebeurd en dat heeft hij zelf genuttigd.
Nou, je zegt het helemaal juist. Ouders, ook bij mij zeggen ze dat er is wat ingedaan. Nee, kinderen reageren anders op alcohol op 3 punten. 1, ze vallen veel eerder om, ze voelen het niet aankomen. 2, als ze omvallen, dat is heel oppervlakkige ademhaling. Dus ook de ouders of de mensen van ambulance zien schrikken zich dood. Die denken, die is dood. En nummer 3, ze lopen rechtdoor. Dus ze gaan niet als Charlie Chaplin lopen. Dat heeft te maken met de ontwikkeling van je cerebellum, je kleine hersenen. Dat weten ze vaak niet. En ze denken, het gaat wel goed. Nee, je bent verantwoordelijk voor de leeftijd verder dan 16. Dat heeft Rutger Engels van het Trimmels Instituut ons geleerd. En dat zeg ik zelf ook altijd. Je moet gewoon strikt zijn.
Ja. Ja, en het kunnen ook niet geloven. Maar dan zeg ik, nou, hoeveel is dan gedronken? En zeggen vrienden, ja, helemaal niet zoveel. Het waren maar 5 wodka. Denk je nou, 5 wodka. En als je dan 15 bent, dan is het niet zo gek dat je nu ligt.
Nee, dus belangrijke kennis is, wat is het meest schadelijk? Als je veel drinkt, vaak drinkt of op jonge leeftijd drinkt. Wat is het meest schadelijke? Piek drinken, binge drinken op zijn Engels. De definitie van piek drinken is, als je meisje 4, was jongen 5 alcoholische eenheden per periode van 2 uur drinkt. Per avond, zullen we zeggen.
Ja.
Nou, dat halen ze makkelijk. Daar begrijpen ze helemaal niks van. Wat is een alcoholische eenheid? Hoeveel alcohol in een biertje zit? 10 gram. Whisky zit ook 10 gram. Er zitten minder milliliters in. Dus als je wodka drinkt, zijn er al 2-3 alcoholische eenheden. Als je 2 wodka drinkt, doe je al een piek drinken. En dat is het meest schadelijke, medisch gezien, aan je brein. Mm-hmm. Nou, mensen weten dat helemaal niet.
Nee. Nee, en het wordt gewoon gezegd, we gaan even indrinken, hè, voordat we de stad in gaan. Dus daar gaan eigenlijk al indrinken, is misschien 3 drankjes. Dan heb je dus eigenlijk al 6 of ja, bijna 9 eenheden alcohol op.
Ja, en we hebben onderzocht, dat is voor het netwerk van alle kinderartsen, dat het indrinken in de oostelijke gebieden anders is dan in de Randstad. In de Randstad zijn de ouders qua kennis al iets verder. Daar verbieden ze het meer, dus dan zie je meer indrinken vanuit de parkjes, vanuit de straat. Mm-hmm. In Terschelling tot en met de Achterhoek zie je meer dat het nog door de ouders wordt toegestaan. Dus dan moeten de mensen van de ambulance dienst meer plukken vanuit de huiskamer of vanuit hok en keten.
Ja, ik wou net zeggen, de schuur, hè? De schuurfeesten. Ja,
dat zie je de laatste 10 jaar echt veranderd worden. Dat is echt interessant. We zien ook vaak, ja, dat is zo leuk allemaal, we zien het tweede kind in de familie. De eerste zien we niet zoveel. De eerste wordt beschermd opgevoed. Ik heb een half jaar in Amerika gewerkt. Toen zagen we ook met een studie van de sport. Dat als je naar honkbal kijkt, diegene die het voor het eerst de honk steelt, zijn niet eerstgeborenen, maar 2 geborenen. Dan zie je het alcohol ook. Alleen als je ouder bent, 18 plus, dan eindigen ze in de natte drankcultuur, zou ze zeggen. Dan gaan ze studeren of naar de hogescholen en dan gaan ze het aan huis uit. Ja, dan komt de volledige wind op en af. Alles is alcohol. Vroeger als je studeerde, dronk alleen bier. Tegenwoordig moet je dan combinatie drinken. Nou, dan ben je nog niet klaar met je brein en dan gaat het ook mis.
Ja. Ja, je ziet ook eigenlijk, kijk, dit is nu een alcoholverbod tot 18, hè, in elk geval het kopen daarvan. Je ziet dat ook een probleem worden, want je hebt tegenwoordig heel veel leverings aan huis, toch?
Ja, de naleveringsgetallen. Ik zit in het National Prevention Court. Dat is een beetje opgeblazen overigens aan de alcohol door ons zorgmedewerkers. Want we vinden dat ze te weinig progressie maken in prijsstelling, voorradigheid en zulke soort dingen. Mm-hmm. Maar die nalevingsgetallen door het ministerie blijkt dat je inderdaad bij Asport bijvoorbeeld heb je 28% naleving. Bij die gorilla's of de jongens die thuis afleveren 1%. Ja, kinderen komen toch wel aan alcohol.
Ja. We hadden even net een praatje gehad. Ik heb natuurlijk ook geluisterd. Ik was echt geboeid. Blijkt ook dat dat wist ik eigenlijk ook wel, maar dat ontzettend veel alcohol wordt genuttigd in sportclubs.
Ja, dat is ook veranderd in de tijd. Als je een 14-jarige Albert Heijn stuurt, of de horeca, zeg ik altijd maar, of de sportclubs, kan het met alcohol erbuiten komen, de sportclub het hoogst. Vroeger was dat nalevingsgetallen, 20%, 21%, nu 28%. Gaat wel iets beter, maar ja, we zijn er nog niet klaar mee. Kan je die sportclubs kwalijk nemen? Nee, zeg ik ook altijd. Overal waar ik kom, en vanmiddag ook weer in de Achterhoek, zeg ik, nee, de sportclubs hebben meer subsidie nodig. En je moet net als in Amerika, ik heb in Baltimore gewoond, 1,5 jaar, als je op school zit, ga je 's morgens dingen leren, maar 's middags ga je sporten. Als je niet kan sporten, word je gestimuleerd om te gaan schaken, maar je gaat het veld in. Alle sportclubs in Nederland staan leeg op maandag, woensdag, woensdag, behalve ze gaan trainen eind van de middag. Maak gebruik van een soort naschoolse gebeuren. Geef iedereen een hockeystickje en laat ze in de weer rennen of voetballen.
Ja.
Zorg dat ze bewegen, dat ze niet blijven hangen.
Ja, en u bedoelt ook van dat ze te weinig donaties krijgen, dus dat ze geld moeten verdienen aan het drankgebruik,
ja,
zeg maar.
Ja, en dat gaat van, ik heb mijn MBA gedaan, mijn businessopleiding, omdat ik ook als dokter wilde leren hoe moet ik dat probleem attackeren. Maar dat is wat je zegt, van bottom-up en top-down. De sportbonden moeten overtuigd worden dat alcohol niet te gezond is. Maar je ziet de KNVB, de hockeybond, alles zwemt in alcohol.
Ja, dat klopt. En u had ook een paar foto's van de race, hè? De Red Bull race, alles.
Ja.
Eigenlijk allemaal staan ze op het podium en als eerste staan gaat er een hele grote champagnefles, maar er wordt bier gedronken, uiteindelijk wordt ontzettend veel reclame gemaakt voor alcohol en dat zien de jongeren natuurlijk ook.
Ja, maar dat is dus dat klopt. Je zegt, geloof ik, 80% van de uitgaven van advertisements van Heineken is social media. En ik heb recent samen met Caro en CV uitzending gemaakt van Pointer. 2 keer in september moeten mensen even terugkijken waar we dit inzichtelijk maken, wat er op de jeugd afkomt.
Ja.
Met influencers die direct verdienen aan het feit dat ze dat populair maken bij een levensfase van kinderen van 14. Die leven in een fase van de puberparadox. Die weten dat gaaf is en stoer. Ja, dat is gebaseerd op weer het businessfeit. Dat als je op jonge leeftijd start met drinken, dat verhaal.
Ja.
Ik wil het zo ook even hebben over natuurlijk over het werk bij op de ambulance en dit probleem. Maar ik zat eerst even te denken van we weten allemaal dat jongeren zijn eigenlijk, omdat die frontaalklap nog niet ontwikkeld is, nog niet helemaal open voor alle tips van de ouders en van anderen. Hoe kan je die jongeren nou het best bereiken? En op welke leeftijd is dat? Wanneer kan je als ouder, zeg maar, je kind inlicht over het probleem? En dat is het ook nog een beetje geloven, zeg maar.
Ja, het is een vraag met meerdere antwoorden, denk ik. A, kijk, als dokter moet je de kennis leveren. En andere mensen moeten er wat mee doen. Ik krijg vaak, als ik in de regio ben, als een burgemeester mijn lezing opent, van wat moet ik als burgemeester doen? Dan zeg ik, ja, jij bent burgemeester, ik ben ook maar dokter, weet je. Dus het antwoord is meer ledig. Kijk, je moet kennis overdragen, het moet geïncorporeerd worden in de biologieles. Zojuist in de zaal werd ook gevraagd, wat is nou de beste leeftijd om kennis over te dragen? Die fase, 12, 13 jaar. Niet 14, 15, dan leef je in de fase van de puberparadox. Ja. Je moet zorgen dat er ambassadeurs zijn binnen de sportwereld. Die als bijvoorbeeld voetballers van het Nederlands elftal. En ze zeggen, ja, weet je, morgen heb ik een belangrijke wedstrijd. Ik ga echt niet 48 uur van tevoren drinken. En ook niet zeker te veel, want dat kost me gewoon 2% van mijn spiermassa. Ben ik daar niet meer welkom. Dat weten de kinderen vaak niet.
Maar überhaupt moeten mensen weten. Die staan de hele week zijn ze aan het trainen in de sportschool. Maar stel dat jij het weekend en elke keer drinkt, dan kan je eigenlijk zeggen van 2% dat je hebt opgebouwd in de rest van de week, wordt weer afgebroken.
Ja, ja, nou, ik ken zo'n jong die is een beetje trainers, dat wil bij. Maar men weet dat vaak niet. Als je cashier bent, je bent 14, je werkt een beetje bij de Lidl bij, zullen we zeggen. Dan moet je niet alcohol verkopen omdat het niet mag, maar omdat je het niet moet willen, omdat aan diegene die alcohol mogelijk meegeeft, dat je dat weet. Nee, dat kost die persoon zijn IQ. Kijk, als je dat kwartje valt, of de euro heet het tegenwoordig, dan ben ik al lang blij.
Ja. Ja, eigenlijk hetzelfde wat een beetje met roken is. Hè. Dat is natuurlijk ook, dat wordt steeds minder populair, gelukkig. Je ziet echt veel minder mensen roken. En u zou eigenlijk willen dat dat ook met alcohol zou gebeuren, dat het minder genormaliseerd wordt om veel te nuttigen.
Ja, je moet weer terug naar vroeger. Kijk, ik heb ook gestudeerd, dronk je bier, alleen maar bier en geen sterke drank. Dus wat in de studentenverenigingen van Delft hebben geïntroduceerd, als je eerst tweedejaars bent, drink je geen sterke drank. Weer terug naar af, eigenlijk, dan ben ik lang blij. Dat is één. We meten ook dingen, als je kijkt naar de hoeveelheid hectoliters die omgezet is bij de introductieperiode van de nieuwe hogeschoolstudent en de TU-student in Delft, is 1/3 inmiddels alcoholvrij.
Okay.
Dat is wat populair. En dat leer ik dus weer van. Ik denk, hoe moet ik dat nou doen? Dus ik heb elke maand zie ik vertegenwoordiger van de studentenverenigingen. Ik zeg, joh, los van het feit dat je voorzitter bent en penningmeester, heb je commissaris alcohol nodig waarmee je kan communiceren. Ik kan vertellen hoeveel we op de eerste hulp zien. En jullie moeten zeggen wat er misgegaan is. En toen vroeg ik ook aan de mensen, van bottom-up, hè, ik ben van de man van de werkvloer. Hoe kunnen we dat veranderen? Nou, zeg, nou ja, alcoholvrij. We hebben van de tap hebben alcohol, bier, maar alcoholvrij is 1 flesje. Dus als je met je flesje in de hoek staat, dan ben je een loser. Dus dat hebben we gedaan. Gezorgd dat de alcoholvrij ook van de tap komt. En dat je dus kan kiezen uit 6 alcoholvrije biertjes. Sinds we dat geïntroduceerd hebben, ben je geen loser meer. Is het salon vee, zoals het heet. En is het ongeveer de omzet 40% alcoholvrij.
Oh ja. Ja, want het is ook wel grappig, want het wordt heel vaak gezegd. Hè, zelfs thuis bij mij, van je drink, als je een wijntje, ik heb zin in een wijntje, drink je mee? Nee. Nou, dan drink ik het ook niet. Waarom niet? Nou, het is niet gezellig. Het moet een soort gezelligheid. En dat hoor je heel veel, hè. Van je drinkt niet, kom op, doe even gezellig mee. Alsof het pas gezelliger wordt.
Ja, dat zit, dat zegt ook kennisinstituut als Trimbos, Stichting Alcoholpreventie. En zojuist net ook, hè, bij de opening van dit symposium werd keurig gezegd, nou, dan dit en dit zijn de lezing en dan om 18 uur hebben we een borrel.
Ja.
Het is het standaard of het erbij hoort.
Ja.
Dat is bij de Technische Universiteit, bij de KPMG in Amsterdam, dus overal. En als ze vrijdagmiddag hebben ze een borrel in hun mooie autootjes bij KPMG reizen dan de snelweg op.
Ja.
Het enige wat je doet, daarom heb ik een verhaal in Amsterdam gehouden, noem ik er ook de spiegel. Jongens, waar ben je mee bezig? In de spiegel. Ik drink ook mijn wijn, maar ik ga niet de auto in. Zeker niet als ik dienst heb.
Nee, dat kan de ambulance dienst ook nog wat leren. Want we vinden allemaal wel wat van die intoxen. En we zijn het helemaal beu, hoor je vaak. Hè? Dan denk ik, ja, ik snap het. Je moet alleen niet op de ambulance gaan werken. Maar bij een bedrijfsfeest, ook bij ons en bij de politie en bij de brand, wordt flink genuttigd en gebeuren dezelfde dingen. En als je dan toevallig net struikelt en je breekt je enkel, dan ben je ook iemand gewoon geïntoxiceerd natuurlijk.
Ja, eigenlijk wel. Maar daarom, ja, weet je, je moet er wat doen mee voor je werk, maar ook zelf voor je eigen acteren, ja, wat je zegt. Ja.
Het voorbeeld geven, in elk geval voor je kinderen.
Nou, dat sowieso, ja.
Voordat wij begonnen kreeg ik een heel mooi zakkaartje. Wat ik eigenlijk voor het eerst zie. Hè, vanuit het Renier de Graaf groep, zeg maar. En er staat op alcoholintoxicatie bij jongeren. Met eigenlijk hele handige tips. We hebben het er al over gehad. Ik probeer het straks op mijn site te zetten. Zodat mensen het daar kunnen downloaden. En wat altijd lastig is. En dat vind ik ook. Als ik bij een jong iemand kom. En dan vraag ik. Nou, die is geïntoxiceerd. Maar niet zo heftig dat hij naar het ziekenhuis moet. Maar wel dronken. Dat ik denk van ja. Er moet gewoon een oude bij die erbij blijft. En dan krijg ik ook wel eens, ja, wanneer breng ik nou iemand naar het ziekenhuis? Wanneer is het nou belangrijk dat hij het poli is? Want ik weet natuurlijk niet of dat de eerste keer was. Ze kunnen wel zeggen dat het de eerste keer. Maar stel, al is het de eerste keer. Want u gaf aan, als iemand eigenlijk twee keer opgenomen wordt met een intoxicatie. Dat iemand al iemand onder 16 al een IQ-verlaging heeft van 15 punten.
Nou, de psycholoog heeft onderzoek gedaan. Dat heb ik ook in de Volkskrant gezegd. En, die groep kinderen die voor de tweede keer binnenkomt in het ziekenhuis. Als je die nader gaat onderzoeken met IQ-testen. Mm-hmm. En gaat vergelijken met CITO-toetsgegevens. Hè, want we leven in een soort Oost-Duitsland. Hè, we weten alles van die kinderen.
Ja.
En dan zie je dat bij 43% van die groep blijkt bij onderzoek van de kinderpsychologen. Dat de kans bestaat dat ze 10 en 15 IQ-punten verliezen. Ten opzichte van wat je verwacht had. CITO-toetsen, die AAA-types, weet je van. Als ze dan IQ hebben van 100, denk je, ja, dat is wel wat aan de hand.
Ja.
Dus dat heeft toch een impact. En dat, als je vergelijkt met MRI-studies in Amerika, als je gewoon in beeld brengt, begrijp je dat ook, wat de schade is. Dus we hebben een zakkaartje gemaakt, primair ook voor mensen op de eerste hulp. En ook voor mensen in de ambulance. Wat moet je nou doen? Ja, wij nemen het zo bloed serieus dat we iedereen onder de 15 sowieso in de ziekenhuis willen zien.
Ja.
Promillage boven de 1,5, nou, dat staat te keurig. En wat zijn de risicofactoren? Ja, als je al in de familie hebt iemand die veel drinkt, of je bent een meisje, of nou ja, er staan een aantal dingen achterop, dan moet je ze sowieso naar het ziekenhuis brengen. En je moet realiseren dat als je ze van de straat plukt, ja, dan zit die maag vol met alcohol. Dus stel dat je op dat moment de promillage meet, dat zal nog wel iets gaan stijgen, bij wijze van spreken, als dat allemaal nog moet worden opgenomen. Dat is het moment dat misschien het licht uitgaat. Je moet wel zeker weten dat het goed gaat, wil je iemand thuis afleveren.
Ja. Ja, het probleem is, wij kunnen ook niet promillage meten. Ik weet wel dat de psycholoog bij ons kan dat wel. Het zou mooi zijn dat elke ambulance dat wel kan. Ook om een richtlijn te hebben van, oké, nu moet iemand sowieso mee.
Ja, ja, dus ik heb zelf geprobeerd. Je hebt helemaal gelijk. Maar het is nog niet opgepikt bij Philips. Ik heb daar de medische directeur gebeld met de vraag, kan je niet bepaalde techneuten iets laten ontwikkelen waar je transcutaan meet door de huid? Dus ja. Zuurstofmeter, zulke dingen. Dat zou voor jou en voor mij en voor de politie heel handig zijn. Maar er is nog niet op ingegaan. Philips heeft het moeilijk, geloof ik nu. Dus,
ja, wie weet. Het is een beetje bijverdiend. Nou, dat is een mooie manier. Ik kijk even op het zakkaartje. Er staat inderdaad absolute opnameindicatie voor u, zegt u, onder de 15 jaar. Waarom is daar de grens? Waarom is het niet onder 16? Want 16 is ook nog jong.
Nou ja, dat is waar. Ja, weet je, natuurlijk. Het is dezelfde discussie. Waarom moet de grens zien naar 21 van alcohol? Dus ja. Je moet ergens een cut-off point doen. Kijk, je brein bij 16 is al iets verder dan 15. Daarom heb je ooit gekozen voor deze levensfase. Dat klopt. Dus onder 15 ben je echt jong, die willen we echt zien. Ja,
ja. Val je ook nog onder dat volwassenrecht, hè? Het zelfbeschikkingsrecht, zeg maar. Ja, boven de 16 mogen zij zelf bepalen over hun medische.
Ja, dat levert ook interessante discussies op. En kinderen, bijvoorbeeld, laten we een Turks kind, Turks meisje, die absoluut niet wilde dat we de ouders inlichten.
Ja,
ja, weet je, dat is dan voor ons ook wel moeilijk. Want ja, het is gewoon schadelijk. En we weten dat het kind binnen een maand weer terugkomt. Dat hebben we gezegd, nou prima, maar dan sturen we wel een uitnodiging van de alcoholpolie naar het huisadres. En mag zij gaan uitleggen waarom een uitnodiging naar de alcoholpolie is van het huisadres is. Weet je, dus je komt omdat wij vinden dat dat voor het kind het beste is, zelf.
Ja, dat is wel lastig, denk ik. Want je weet niet wat er gebeurt als de ouders het weten. Dat is nu ook niet altijd fijn in sommige gezinnen.
Nee, het is heel moeilijk, maar daar heb ik een psycholoog weer voor. En ook veilig thuis. Met je veilig thuis kan dan thuis lang gaan of informatie bij de politie achterhalen wij niet. Dus zo werken we veel samen. En vroeger eigenlijk één keer per jaar. Veilig thuis tegenwoordig zien ze één keer per maand zien we ze.
Ja. Ja. Nou, dat is ook natuurlijk bij de ambulancebranche ingekomen. Dat we sneller een veel snellere melding doen bij het KMHG. Ja. In de, vergeet altijd die afkorting.
De veilig thuis bedoel je?
Ja, de veilig thuis. Of het meldpunt, zeg maar, van ons. Staat ook bij opname onder 15, dus promillage groter dan 1,5. Verminderd bewustzijn, verdenking drugsgebruik. Secundair letsel, hypotensie, hyperthermie. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk, hè? Want je ziet, het is vooral in de winter, ze zitten in hun t-shirtje buiten. Ze voelen niet dat het koud is, maar ondertussen onderkoelen ze flink. Daarbij, we hebben oorthermometers, maar moet je rectaal meten, want er zit altijd wel een groot verschil in.
Ja, ja, ja.
Elektrolytenstoornissen, dat kunnen we natuurlijk ook niet uithalen op de ambulance.
Nee, doen wij wel. Dat valt wel mee, overigens. Maar je moet, ja, het is meer voor de ziekenhuizen. Dat wel dat als je echt hoog in je promillage zit, dan meten we dat zeker.
Ja. Ja. Wat gebeurt er nou met iemand? Wij leveren iemand op de spoedeisende hulp af. Hè? Die gaat dan wel in zo'n intoxbed. In het OVG hebben ze daar een speciale kamer voor, want daar liggen er gewoon nog een paar. Wat gebeurt er dan met zo'n jongere eigenlijk daarna?
Ja, nou dat is, kijk, het heet alcoholpolie, maar het begint al, zoals je zegt, als ze binnenkomen. Dus volgens bepaalde criteria nemen de kinderen op. Nou, we geven ze vaak infusen, we controleren of ze druk zijn. Iedereen, elk kind die in het ziekenhuis binnenkomt, nemen we urine af. Gestandardiseerd. Dus dan meten we dingen. Of gecombineerd middelen gebruiken is het alleen al om de ouders te zeggen, nee, het is puur alcohol, hè, wat je net zei.
Ja.
Als ze wakker zijn, dan begint het eigenlijk. Dan noemen we het golden hour. Dan denken ze vaak, shit, wat doe ik in mijn luien? Ze zijn vaak incontinent ook. Wat doe ik hier in het ziekenhuis? Wie zijn jullie? Ja, dan willen we geen ouders zien. Geef een bak koffie, die sturen we weg. En dan nemen die kinderen mee naar de computer. En dan hebben we bepaalde sites van we verpleegkundigen dan. Of de pedagogische medewerkers. Of ik als dokter in dienst heb, ga ik met die kinderen zitten. En dan verslepen we via interactieve sites. Beginnen we met les te geven dat niet al te gezond is. Veel via visuele informatie. Die generatie is visueel. Dan krijgen ze afspraken als ze bijgekomen zijn. Bij de kinderarts, dat ben ik. Of bij de kinderpsycholoog. En bij de kinderpsycholoog, zegt verkeerd. En die, ik zie ze na een week of 6 kinderpsycholoog ook binnen 2 maanden. En de kinderpsycholoog ziet ouders apart, kinderen apart en dan gecombineerd. Waarom? Kans van herhaling in te schatten. Kijken of er al schoolproblemen zijn, of er ADD, autisme en al die dingen. Dan hebben we een onderling overleg, kinderarts, kinderpsycholoog. En dan zien we, ik bel ze na 2 maanden, kinderpsycholoog ziet ze na 1,5 jaar. Mm-hmm. En dat levert heel veel informatie op. En het blijkt dus dat als je dat zo aanvliegt, dat ze het bloed serieus nemen. Ze zeggen ook allemaal, waarom wist ik dit niet? We leren heel veel dingen op scholen waar ik denk, dat hebben we helemaal niet nodig. Waarom weet ik dit niet? En hebben wel slechts een recidief percentage van 3%, geloof ik. Nou, dat onderzoek gaan we nu in België herhalen. Ik ben hoogleraar in België geworden. Gaan we dat ook doen. In Antwerpen gaan we dit zo doen. In Gent niet. Daar gaan we het verschil kijken.
Oké. Okay. En die 12 alcoholpolies in Nederland, dat gaat allemaal op dezelfde manier? Dat is gewoon een vast gegeven. Dit is de manier waarop we werken op het moment dat je zo'n poli komt?
Ja, medisch gezien is het dezelfde manier. Dat is ook opgezegd heel lang geleden. Misschien dat er nu iets verschil uitmaakt. Het is allemaal de kleur lokaal. Kijk, als je in Leeuwarden gaat kijken, werkt ze op een andere manier met de verslavingszorg samen. Waarom? Kijk, in Delft kan ik zeggen makkelijk van, ik zie je over 6 weken terug. Ja, als je in Stavoren woont, is een end rijden naar Leeuwarden. Dus daar hebben we het zo geregeld dat de lokale kinderarts, die overigens bijna met pensioen gaat, zorgt dat verslavingszorg, Noord-Nederland heet dat, bij die mensen langs gaat. En in Heerlen is het ook weer anders. Mm. En in Catharina ziekenhuis in Eindhoven is het ook weer anders. Het is de kleur lokaal. Maar we zien 1 keer per jaar, zien we elkaar. En dan maken we een centraal landelijk beleid voor veilig thuis. Voor als een kind dronken kind wordt opgehaald door een dronken vader, is een veilig thuismelding. Zorgcriteria is landelijk afgesproken.
Oké. Okay. Ik kijk ook nog even naar het zakkaartje en staan tips eigenlijk. Hè? Ik vind het wel mooi. Stel dat wij zo'n kind aantreffen. En ik hou het even over jeugd of kind. Houd rekening met seksueel misbruik. Dat plaats heeft kunnen vinden. Hè? Houd rekening met psychosociale problemen. Hè? Het kan een keertje zijn. Een uit de hand gelopen avond voor de eerste keer. Of dat iemand echt gewoon dit vaker doet. Of gewoon...
Ja, dus weer geboren ook uit onderzoek. Hè. Bijvoorbeeld studenten, dat hebben we nu recent ook onderzocht. Ook in deze COVID-tijd, 20%, 1 op de 5 student drinkt niet om het plezier te krijgen, maar om zijn problemen te vergeten voor de jongere generatie. Ja. Met al die ellende, met studiedruk en studieschuld en COVID-shit. Mensen weten dat helemaal niet. Jongere generatie meisjes worden depressief van de alcohol. Al die meisjes die voor die treinen staan en doodgereden worden, ja, die informatie heeft de politie. Ik heb dan via de achterdeur hoor ik wel dat vaak alcohol in het spel is. Jongens worden agressief. Mm-hmm. En dat is een enorme sociale merboire. Ik weet je, als wij een kind vinden met zulke problemen, de kinderpsycholoog.
Gefrustreerd jongen op dat moment is alcohol nuttige? Of van de problemen wil te worden agressief? Ja, door de alcohol?
Ja, door de alcohol.
En hoe komt dat?
Nou, omdat het weer anders op je brein werkt. Je hebt een amygdala in je brein, die zorgt dat je een beetje gedraagt. Dat je niet hard rijdt. En dat je dus als politieagent op je afkomt, dat je hem niet gelijk agressief behandelt. Hetzelfde geldt in ambulance. Wij spreken, die amygdala doet het niet. Dat is wel een interessante vraag ook voor jullie. Je realiseert je dus niet de impact dat je dus je moet gedragen.
Het is een sociale stuk hè, van je hersens.
Ja, je angst is weg. Ja. Dus wat zien wij, jongens die de dakgoten lopen, gaan in de lantaarnpaal klimmen, die vallen de deur af en jullie zien die ook en die breken weer van alles. En dat komt omdat je amygdala het niet doet. Dus als normaal iemand met een boos gezicht op je afkomt, je amygdala zegt, dat is een boos gezicht. Als iemand met een ambulance dienst op jou komt, als je niet dronken bent, denk je, nou die gaat me helpen. Niet dat je gedronken hebt, dan ga je die agressief benaderen. Dat is de essentie. Politieagenten vinden het vaak een wake-up call als ik dat tegen hen zeg. Die begrijpen dan, eindelijk begrijp ik wat er gebeurt. Ja. Je zou maar een politieagent zijn bij de Arena of bij het Sparta staan, of in mijn part. Je wil niet weten wie die mensen meemaken.
Nee, dat is ook wat lastig altijd met agressie. Hè? Dat je zegt, van ja, het is zeker agressie, maar wel met een oorzaak. Ja. En zelf persoonlijk, maar dan praat ik echt alleen voor mijn persoon... Helpt dat altijd wel? Denk als iemand geïntoxiceerd is, voel ik het niet zo snel als agressie. Dan denk ik, ja, dit is een effect daarvan. Het is niet duidelijk op mij. Het is een probleem in je hersenen op dat moment. Ja, maar goed, er zijn mensen die dat anders ervaren. En dat is ook prima. En de laatste wat erop staat, op het kaartje staat, veroordeel de jongeren niet.
Nee.
En sowieso denk ik dat wij op de ambulance mensen die we tegenkomen niet moeten veroordelen. Dat is...
Je zei het al in de laatste zin van je betoog. Zo doen we dat ook. Dat leer ik dus mijn assistenten die in opleiding zijn tot kinderarts. Het is heel makkelijk om te zeggen, oh, ben je wel een loser?
Nee. Ja, als je eigen schild had je me niet moeten drinken.
Juist,
weet je?
Ja, dat moet je dus niet doen. Nee, want we zien het ook meer, kinderen van, kindermishandelingen, zulke dingen. Die ouders moet je ook niet gelijk veroordelen. Je weet niet wat voor ellende erachter zit. Dat is een belangrijke insteek. We schermen die kinderen wel af, wat je zei. Als kinderen opgehaald worden door een dronken vader, dan hebben ze een probleem. Maar het is meer om ze te helpen dan ons te blamen. Ja,
en je verliest meteen het contact met zo'n iemand.
Ja, los daarvan. Ja.
Ik vind het ook wel grappig. Dan denk ik van, weet je kan zo als ouder zijn, hè, of tenminste als ambulanceverpleegkundige, BMH, zorgprofessional, en dan meteen voordenken, had je hem nou niet moeten drinken? Nee, dat snappen zij zelf ook wel. Maar als dat tegen jou gezegd wordt en je hebt een paar drankjes na je personeelsfeest en je fietst naar huis en daardoor val je tegen een lantaarnpaal, je ligt open, dan zit je ook niet te wachten dat ze zeggen, had je maar niet moeten drinken. Dat klopt, maar je komt nu voor een ander probleem en dat is dat een hechtwond hebt van hier tot Tokio.
Ja, je moet het zakelijk benaderen, vind ik. En je moet wel een systeem hebben zoals wij alcohol hebben daarna, wat we ermee gaan doen, maar dat doen we daarna wel. Politie heeft het ook, hè. In Amersfoort hadden die webcams waar ze dingen opnamen. Wij adviseren vaak de ouders foto's te maken, soms. Omdat ze dan daarna kunnen praten. En de kinderen weten echt niet meer dat ze in de luier lagen met infusie en zulke soort zaken. Maar dat ze in ieder geval thuis aan de keukentafel daarover kunnen praten. Want dat is het meest effectief.
Ja, dat geven wij ook wel eens als tip. Ja, maak even een foto. Je zit soms wel eens met privacybeleid. Hè. Dat vind ik ook altijd wel ik zelf zal dat dus nooit doen.
Nee, niet op mijn iPhone, maar wel van de ouders. Ja, dat kan.
Ja, kan van dit is het voorbeeld. En soms moet je de ouders overtuigen. Want inderdaad, die curling-ouders van tegenwoordig die alles maar goed vinden en alles. En laatst stond ook weer een artikel in de krant. Hè. Hoe kan het nou dat de jeugd ze ontspoort bijvoorbeeld in het buitenland? Hè? Dat ze zo agressief worden als ze naar Lorette Mar gaan of waar die jongen was doodgeschopt. Hoe kan dit nou gebeuren?
Ja, dat leg je net uit door de amygdala. Dus die kennis moet verspreid worden. Ik ben blij dat ik in de biologieboek sta. Maar ik heb ook gisteren kreeg VWS-mensen op bezoek. En ik heb ook gezegd, verbazingwekkend dat wij uit de zorg, nou, jij, ik, wie dan ook, niet meer toegang hebben om kennis over te dragen. Dat is echt, vind ik echt een heel belangrijk iets voor mezelf. Om daarmee te beginnen.
Ja.
En tegenwoordig, als je dat wil doen, dan zit je allemaal vast in alle regelgeving. En dan moet je handboeken schrijven. Nou jongen, ben ik eens keer in kerstvakantie mee bezig geweest om een handboek te schrijven. Omdat het nodig is om een verhaal te houden op een school.
Ja.
Ze zijn helemaal gek. Ja. Dat heb ik ook gezegd. Ik ga liever naar school. Daarom ga ik dadelijk ook naar de Achterhoek voor een school een verhaal houden. Dat doe ik veel leuker dan ik een handboek schrijf. Ja. Dan sinds mij wat.
En social media werkt ook zo snel dat je, kijk, als we naar onze generatie kijken. Ja. TikTok, ik weet dat het er is, maar zelf zit ik er niet op. Alleen wil je mensen bereiken, dan moet je echt op dat soort platforms zitten. Dat betekent ook dat als je als oudere professor zorgverlener moet gaan zien van hoe kunnen we die jongeren natuurlijk bereiken.
Ja, maar daarvoor word ik ook weer als oudere professor, zullen we zeggen, dat kan ik dus niet. Je moet ook je grens aankennen. Maar ik laat wel zien wat er wel via die TikTok op de jeugd afkomt. En dat is die pointer-uitzending in september. Ja. Die mensen laten het keurig zien. En dat gebruik ik dan richting de beleidsmakers. Jongens, ik kan het niet, maar doe er wat aan, want... En dat is een potent wapen. En dat is eigenlijk een businessmodel wat op de jeugd afkomt. Ik zei het zojuist in de zaal ook. Ja, weet je, daar word ik weer het heet van als dokter. Omdat ik gewoon de kinderen, net als jij waarschijnlijk, probeer te beschermen.
Ja. Ik word er heel vrolijk van om je te zien dan. En dat activisme. Want ik had gisteren een webinar met een cardioloog. Toen denk ik, weet je, je kan allemaal dingen bedenken. Maar het begint eens met die basis inderdaad. Van hoe ga je inderdaad dat koud douchen, Wim Hof, al dat soort dingen. Ik noem het maar op, maar zorg goed voor je lichaam. En wordt wel gezegd, maar begin met de voorlichting. Kan je heel veel voorkomen, denk ik.
Ook voor mijn vakbroeders. Daarom ben ik heel blij wel met... eigenlijk, ik denk, moet ik het nou wel doen? Een stuk in de Volkskrant van afgelopen zaterdag. Van 3 pagina's. Kon ik dit ook zeggen. Maar ook, dat ben ik echt serieus. Ook als je bariatrische chirurgie doet, die met al die maag aan het verkleinen. Weet je, zorg dan dat je 1 dag in de week zorgt dat die machines waar je mars uithaalt, uit de scholen weghaalt.
Ja.
Anders is het dweilen met de kraan open. Over België gesproken thuis. Ik ben hoogleraar in België geworden. Het is interessant wat ik er allemaal mee maak. Ik weet niet of je dadelijk daar wil vragen. Maar dat kan ik ook...
Vertel maar.
Nou, ik ben via contacten... is de ambassadeur in Brussel mij aan het helpen. Nederlandse ambassadeur. Gebaseerd op dat de Belgen langzaam erachter komen... dat het niet al te gezond is wat ze aan het doen zijn. Het is een beetje parallel verhaal als in Nederland.
Meer drinken.
Waarom? Ja. Omdat... Ook je zou maar burgemeester van Knokke zijn. Al die maloten uit het gooi die daar gaan drinken. En je bent 16. Dat je daar nog wat drinken. We zien een paar jaar geleden een jongen in Eindhoven. Die ging, hè, daar heb je bussen, dan mag je naar België rijden. Die zegt, ik loop wel terug. Die is verdronken in een slootje van 20 centimeter. Dus wij in Nederland hebben ook last van het feit dat daar de grens op 16 staat. Nou, dat bij elkaar gebracht was natuurlijk een diner in de residentie. Ja, ja. Van de ambassade vorige week. Met allerlei Belgische politici. Die voor het eerst zeiden waar ik bij was. Van nou, weet je, ja, mooi plan. Want ik wil aan die alcoholpolis ontwikkelen. Zowel klinisch als wetenschappelijk. Mm-hmm. Daar zal geen partij tegen zijn in België. Want ik ben, nou, dan is jij een zorgverlener. En wie is het tegen dat ik het beste met de kinderen voor heb? En voor de rest zoek ze het maar uit. De grens van 16, 18. Ik vind dat de grens 18 moet. Ja. Omdat in Nederland positief effect had. Ja. Maar ik wil het niet meer in een ziekenhuis zien. En dat is potent wapen. Hetzelfde als ik als dokter tegen jou zeg, je bent zo wit als de muur. Je moet morgen naar je huisarts. Is ander niveau dan dat daar de buurman dat tegen je zegt. Nou, dat effect, dat gaat in België nu ook optreden. Daar ben ik helemaal enthousiast voor. Want de Belgen hebben last van ons en wij hebben last van de Belgen.
Ja.
En er was ook de topambtenaar van het ministerie was mee in Nederland. Ik denk, ja, per 1 januari 2024 is België voorzitter van de Europese Unie. Dus eigenlijk gek. We zijn dezelfde volk. We spreken dezelfde taal. Dat er zulke verschillen bestaan. Dus dat ik als dokter uit Delft dat mag effectueren. Is toch grappig?
Ja.
Ja, het doet me de ene denken, je zegt knokken. Dat ligt natuurlijk dicht bij Renesse, waar de jeugd van Nederland naartoe gaan. Eigenlijk is het nog bizar, hè, dat er gaat elk jaar meer politie naar Rennes omdat het daar nodig is. En dan heb je daar zo'n camping en daar zijn van die jongens al van zo'n biermuur aan het opstapelen. Om de tent heen, zo hoog mogelijk muur en er wordt gewoon veel gedronken. Dat kan toch eigenlijk niet. Het zou toch zo moeten zijn dat zo'n campinghouder zegt van dat gebeurt gewoon helemaal niet hier.
Nee, maar het was vorig jaar 3 dagen op de Schelling met die campinghouder van Appelhof. Die man is gewoon business aan het maken. Die verdient daar aan. Ik had een overleg bij de burgemeester toen. Een huisarts die mij naar Terschelling haalde. Ik zeg, nou, ik wil naar Terschelling, maar ik wil daar gelijk 3 dagen blijven. En ik ga niet even een en weer. Maar dan heb ik gelijk scholen lesgegeven. Maar wat het is, dat eindigt zojuist met dit plaatje ook. Het is niet alleen voorlichting wat ik doe, of educatie, maar ook handhaving. Dus ik zei ook Terschelling, ik begrijp er geen hout van dat er niet meer gehandhaafd wordt. En ik ben erheen gevraagd door een huisarts, wat je zei, omdat die veel meer transporten moet regelen. En dan gaan ze per chopper naar Groningen. Het is bizar. Dan heb je nog eens een keer hoe heet het daar? Die stuurmanschool of zo. Scheepvaartinstituut. Nou, wat daar gedronken wordt. En ook daar geïnstitutionaliseerd. Jongens van 16 gaan naar die school. Willem Barends heet dat. En dan hebben ze al, eerst wat ze zien is de bar. 16 jaar. Terwijl de grens op 18 staat. Nou, dan kan je als schooldocent wat doen. Je kan als burgemeester wat aan doen. Je kan van alles aan doen. Maar je accepteert het toch niet. Behalve dat je mij vraagt om een verhaal te houden dat niet gezond is. Dat weet je al lang.
Ja, we hebben allemaal oordeel natuurlijk over alle programma's. Over drugsdealers die geld verdienen aan de drugs. En dat is allemaal zo erg. Maar zo'n campinghouder. Die verkoopt dat bier. Die heeft dat. En zo'n jongere is een week of 2 weken op zo'n camping. Die is misschien in die week dus 2 keer flink geïntoxiceerd. Niet naar het ziekenhuis gebracht. Want ze liggen in dat tentje. Dus je hebt eigenlijk natuurlijk die IQ... verlaging van 15 punten.
Nou, daar heb ik kans op. En die verdienen eraan. Die campinghouder en ook de lokale detailhandel die al lang blijft dat hij de muren kan verkopen. En die zijn de baas daar in Midland op de Schelling. En de burgemeester zegt dan, goh, wat erg.
Ja. En het effect is nogal groter dan bijvoorbeeld het effect van de druk, zeg maar.
Ja, en de ouders die weten dat je een kind naar de camping Appelhof gaat als je 15 jaar bent en je woont ergens in Friesland, moet je toch ook weten dat het misgaat. Dus daarom zeg ik, het is niet alleen aan de campinghouder, maar ook aan de beleidsmaker die strakker moet zijn. Dus ik heb ook een aantal boeken geschreven. Het tweede boek heb ik ook een hoofdstuk laten schrijven door burgemeester Van der Laan, toen nog Amsterdam. Helaas overleden. Die heeft toen bijvoorbeeld Koningsdag in Amsterdam.
Ja.
Zeg je mag wel 6 bier, je mag wel bier verkopen, maar 1. Dus al die sixpacks niet. Dus al de supermarkten waren dicht toen.
Klopt, ja.
Ja, dat en ik zeg, nou joh, schrijf dan eens een hoofdstuk wat je als burgemeester kan doen. Dat heeft hij gedaan in het boek. Gewoon via Nieuw Amsterdam te verkrijgen. Het heet Alcoholvrije Puber. Mm-hmm. Gewoon praktische tips geven.
Ja, het heeft echt serieus gewerkt. Hij heeft ook al de festivalen uit het centrum gehaald. Hè?
Ja, ja. Ja, nou, ik heb met Van Laan. En Van Laan heb ik toen, ik heb de jeugd, jeugdgezondheidszorg naar geschoold, tips gegeven. En hij heeft toen naar gehandeld. En dat gebruik ik ook als voorbeeld. Daarom vond ik zo'n fantastische burgemeester. Helaas overleden. Ja. Ik werk toen voor de driehoek.
Want ik weet nog dat wij, echt een hele drukke Koningsdag hadden. We geloof ik 630 ritten. Hè, en ik weet dat het jaar daarna had hij ook die doorvoerroutes gemaakt. Iedereen behaalde ook wel een beetje, maar goed. Het feest werd wel weer meer voor de Amsterdammers.
Ja.
Jammer dat die pleintjes wel weggingen. Maar goed, de grote festivals waren weg. En het jaar daarna had je al de helft aan een aantal ritten. En veel minder intoxen gezien. Inderdaad, omdat op die festivals kon je het gewoon niet kopen. Hè, die sixpacks en alles. En in de stad werd dat wel gebruikt. Nog een vraag. Buiten dat ik ambulanceverpleegkundige ben ik ook ouder geworden. Ze zijn nog jong. Hè? Ze zitten wel aan de fles, maar een andere fles. Wat kunnen ouders doen, want daar ben ik ook wel benieuwd naar, om hun kind voor te lichten? En wat kunnen zij specifiek doen?
Ja, je moet over alles praten. Niet alleen over alcohol, maar over alles. Bijvoorbeeld dat je aan de keukentafel blijft praten. Dat is één. Je moet twee weten waar ze zijn. En als iets misgaat, moet je daarna handelen. Dus weet je, je bent verantwoordelijk verder een leeftijd van 16. Dat zegt de mensen van het Trimbos Instituut ook. Er is onderzoek in Nijmegen gedaan. Er is iemand gepromoveerd zelfs. Die groep waar tegen nee gezegd is, gaan later in het leven binnen drinken. Heb je als ouders die zeggen, ja, maar toch kan ze als verkeerde vrienden krijgen. Ja, weet je. Ik heb ook 3 kinderen, zijn iets ouder dan die van jou. Ik heb geen pistool thuis, je mag het weten. Dus als ze mij zien schieten, is de kans dat ze thuis of buiten daarna ook gaan schieten, wij spreken, is groter. Dus je moet gewoon daarna handelen. Dus je moet ook zelf het goede voorbeeld geven. En dan mag je wel een biertje drinken met je nasi. Maar vooral niet dronken worden op een dinsdagavond waar de kinderen bij zijn. En dan begrijpen ze echt helemaal niet meer. Nee. Dat moet je moet doen.
Dus, dus geen alcohol, ik zie het hier staan ook. Geen alcohol onder de 18. Echt zorgen van, luister eens, gewoon een verbod. Weet je,
dus als die kinderen ergens heen gaan, blijkt ook bij onderzoek bij die kinderen, zit altijd iemand op hun schouder die zegt, je mag niet drinken. Wat geven wij? We trucs mee, tips van alcoholpolie. Weet je, je hebt altijd een peer pressure. Hè? Je moet drinken, zelfs ben je een keer op de alcoholpolie geweest. Nee, wat leren we dan? Leer een leugje voor best wil. Zeg, ik heb van een dokter medicijnen gekregen. Ik mag even 3 maanden niet drinken. Dan op een manier accepteer die jeugd om de heen.
Ja, dan zeggen sommige mensen, dan zegt iets van, dan mogen jullie het ook niet. Maar het verschil net is, ook wel logisch, dat het bij ons als volwassenen minder schade geeft dan op jouw leeftijd. En als je dat kan uitleggen.
Ja, volwassenen moeten ook beperkt drinken, hoor. Dat wordt ook steeds duidelijker overigens. Wat volwassenen drinken. Maar kijk, als je 1 biertje per week drinkt, gebeurt er niet zoveel met je. Zo is het.
Ja. Op het kaartje staat verbieden en grenzen stellen. Nou, dat is sowieso goed bij opvoeding. Ja, dat gaat ook wel eens fout, geloof ik, die grenzen stellen. Ja. Voorbeeldgedrag ouders belangrijk en dringend advies het nazorgtraject te doorlopen.
Ja. Nou, ze zijn wel bij ons geweest.
Ja, correct. Ik zie ook erop staan, dat is ook wel mooi, eventjes kort, de risico's alcoholintoxicatie op korte termijn. Ja. Blackouts, hypotensie, hypoglycemie.
Ja.
Kunt u dat eens uitleggen?
Nou, kinderen voelen het alcohol niet aankomen. Die stappen dan net op de fiets. Ik had een paar weken geleden in het Westland, een meisje die rolde van de fiets af, viel van de fiets af. Die rolde de Maasdijk af, zo heet het daar ook. En net 20 centimeter gelukkig stopte voordat ze de sloot terecht kwam. Ja, je hebt kans op hypoglycemie. Alcohol wordt afgebroken door alcoholdehydrogenase. Het zit in je maag en zit in je lever. Jongens hebben er meer van dan meisjes, dus kunnen jongens beter tegen alcohol. Als je een biertje aan een jongen geeft, en promage 0,2, meisje 0,3. Om wat getallen te noemen. Die lever doet het minder, is met andere dingen bezig als je al medicijnen gebruikt. Dus daar moet je echt op letten. Je hebt daar hetzelfde enzym voor nodig om, wij spreken, suiker te maken als je 12 uur niet eet. Hè. Wij zijn zoogdieren, je lever gaat suiker maken na 12 uur. Als je dat niet meer kan, als je enzym op is, omdat die massaal is ingezet door je alcoholdehydrogenase, voor je alcohol af te breken, heb je kans op hypoglycemie als je iets drinkt waar geen suiker in zit. Dus als een 12-jarige jenever drinkt, bij ons in Schiedam gestookt, na 12 uur valt hij dood neer. Dus je moet bloedsuiker prikken.
Ja.
En wat wij ook vaak doen, infusie met ook niet alleen NCL, maar ook een beetje suiker erin.
Ja. Ik kan me voorstellen dat in die Oostbloklanden dat vaker gebeurt. Hè? Want daar wordt veel meer dat soort pure alcohol, jenever, sterke dranken. Dat zien we ook aan in Amsterdam. De Roemenen, de Bulgaren, Polen, overal liggen. Het is verschrikkelijk.
Ja, en dat komt omdat daar men al generaties daarvoor aan drinken is. Je genetische schade hebt. Wat ook te zien is bij bevolkingsgroepen Aboriginals en Indianen, Native Americans. En dan hebben ze genetische schade waarop nog voordat je geboren bent al 5% meer kans bestaat dat je veel gaat drinken dan de rest van de populatie.
Okay.
Ze zien dus korte termijn effecten, geweldsdelicten, fetaal alcoholsyndroom met de zwangeren die toch gaan drinken. Het effect bij de kinderen is te zien. Lange termijn effecten, veel meer kanker. De gemiddelde levensverwachting in die landen voor mannen is al 10 jaar korter dan hier, geloof ik. Mm-hmm. Dat is bizar.
Ja. De stelling, 1 wijntje per dag zou goed zijn. Bent u mee eens?
Nee, dat is onzin. Kijk, er zit in wijn, flavines geloof ik, onder andere wat goed zou zijn voor je hart. Dat klopt. Alleen de concentratie in een wijntje is dusdanig laag dat je 3 liter wijn per dag moet drinken. Wil je die concentratie halen wat goed is voor je hart, dan ben je al lang dood in de ethanol. Dus dat is onzin.
Ja. Oké, dus mensen stop dat te zeggen. En doe het wel, maar gewoon met mate. Risico's alcoholintoxicatie op lange termijn.
Ja, dat is dus. Dat is wel, ik denk ik, wat met name ook in de biologieboeken moet staan, dat we de ouders moeten weten. Je moet eens kijken op mijn stichting, kunnen de mensen ook doen. www.stichtingjeugd en alcohol. Kunnen ze heel veel filmpjes zien en allemaal gebruiken voor de voorlichting of voor kennis voor henzelf. Heb ik recent ook een filmpje gemaakt wat naar de alcoholie is, waar we het zojuist over hadden. En ik denk, niet alleen dat ik dat zeg, maar in het filmpje heb ik ook gevraagd onze eerste hulparts in Delft iets te zeggen. Wat jij ziet, ziet hij op de eerste hulp. Nog meer dan wat ik zie uiteindelijk. En ook het eindige verhaal met de borstkankerchirurg in Delft, wat hij opereert met borstkankers. En ik dacht dat je één op de, is het, 9 mensen borstkanker kreeg, die is inmiddels 1 op de 7 vrouwen in Nederland.
Ja.
Om iets anders te noemen, als alle vrouwen in Nederland niet meer drinken, scheelt ons Nederland 3.000-4.000 borstkankergevallen per jaar. Ik had een verhaal voor de Royal College of Physicians, de dokter in Schotland, in Edinburgh. Daar hebben ze dus veel meer kinderen opgenomen. In het Verenigd Koninkrijk met alcohol, daar hebben ze onderzocht. Als je als vrouw elke dag een rood wijntje drinkt of een wijntje, stijgt de kans op borstkanker 12%. 2 wijn, 24%. Takka, takka. En dat is dus al een generatie aan de hand. Daarom ziet die borstkankerchirurg al veel meer borstkankers. En corrigeerde mij, zegt nee, 1 op de 7 vrouwen hebben borstkanker. Ja. Dus wat we nu al zien, los van de generatie waar ik naar kijk als kinderarts, is dit probleem al 20 jaar, 30 jaar aan de hand. Dat is bizar.
Ja, onder cijfers, hè?
Ja, de cijfers, kan, daarmee kon ik ook het parlement overtuigen. Die denk alleen maar getallen. Als ik een verhaal hou in het parlement, heb ik alleen maar getallen. Ja. En ik comprimeer dat in one-liners, dat mensen dat weten. Onder leeftijd van 16 start met drinken, bij 4 tot 6 meer kans op veel gebruik later in het leven. Ander ding is, dat hebben wij onderzocht in Delft, elk jaar dat je later gaat drinken, reduceer je de kans op veel gebruik met 14%. Wat getallen te noemen. De eerste assistent die mij gaat promoveren op 16 december in Rotterdam, heeft ook die getallen deels met mij gegenereerd.
Ja. U heeft eigenlijk altijd over de alcohol. Doet u ook onderzoek naar drugs, naar ecstasy gebruik bij kinderen, cocaïne. Ja, ik denk altijd dat cocaïne niet gebruikt wordt. Maar ik weet dat ik bij Koningsdag was en er kwam een jong meisje en die zei van, ja, ik heb dit gebruikt, een beetje S en een beetje coke en toen nog een beetje. Ik denk, wat is dit aan de hand? Weet je wel?
Ja, het is, maakt me wel zorgen gewoon dat je zegt, ja, elk kind van een ziekenhuis in Nederland binnenkomt, we hebben helaas nog maar 95 ziekenhuizen, geloof ik, als kinderarts neem je urine af.
Mm-hmm.
En landelijk gezien, wat getallen te noemen, vroeger vonden dat een 8% in 2011 of zo, 8% vonden we wat nu tegenwoordig in 1 op de 5, 18, 19% vinden we iets. Cocaïne is niet zozeer een groot probleem. Je hebt alle hotspots als Amsterdam misschien. Maar voor de jeugd in Nederland niet. Ouders denken dat vaak. Ving veel cannabis, daar maak ik me wel zorgen omdat het veel sterker is dan vroeger.
Ja.
Ja, waarschijnlijk ook.
Want cocaïne is dat is wat de oudere generatie de Zuidas, zeg maar.
Ja, nou niet alleen de Zuidas, maar joh, ga je dus overal kijken. Maar dat is van 18 plus. Het is wel grappig dat je dat zegt, want ik draai tegenwoordig een programma voor de studenten. Waarom doe ik dat als kinderarts? Omdat dat de oudere generatie is die vroeger veel dronk toen ik ze zag als kinderarts. Daarmee doe ik ook veel voorlichting. Wat daar gebeurt, dat is niet te filmen. Hetzelfde ook weer waar de handhavers voor nodig hebben, grijp nou eens in.
Ja.
We zien dat wel als kinderarts. Ik had een kind met een, heb ik volgens mij ook in de Volkskrant gezegd, met ecstasy.
Ja.
3 jaar oud. Ik denk, wat dit zal toch niet waar zijn, maar ik herken het klinisch beeld, tandenkras en zulke dingen, 3 jaar. Wat blijkt, en dat is weer een reflectie wat met die ouders aan de hand is, nou, als je Amsterdam ook wil zien. Ja, want, ja,
dat is pas geleden ook gebeurd bij ons zo'n casus.
Ja, weekend. Ongeluk, hè? Ja, ik moet toch, weet je, ik heb toch mijn lol in het weekend, al hebben kinderen of zo. Nou, de moeder komt thuis 6 uur en legt nog zo'n tabletje. Ja, kinderen van 3 was het mannetje of meisje, die werd wakker en die kruipt naar zijn nakkers, die slikt zo'n pil en die gaat stuipen. Het is toch niet te geloven. Dus je ziet wel het effect wat in de samenleving gebeurt. En daarom was ik bij Pieter Jaap Albersberg uitgenodigd in Amsterdam. En daarom denk ik, moeten we samenwerken, want dat is wel een belangrijk punt, vind ik. En ik ben graag bij politie in verhaal houden. Ik kom graag hier terug voor mensen zoals jij. En je moet combinaties maken van, jongens, dit is het probleem. De samenleving, dit is de kennis. Hoe gaan we dat doen? Ik zat een paar jaar geleden met allerlei politiebobo's. Ergens in de Achterhoek. Dan mocht ik het woord alcohol niet noemen. Dat is wel grappig. Alleen mocht ik praten over de drive. Waarom ik dingen doe. En hoe ik dat doe. En welke kennis ik vergaard heb. En een beetje gebaseerd op wat we zojuist zagen. Want ze hebben ook een probleem met cocaïne. Ik ook. Hoe doen we dat? Nou, dat vond ik echt fantastisch, die uitnodiging. Dat ze dus open stonden om kennis uit een andere wereld binnen te halen.
Dus ik dat ook denk ik in de ecstasy. Ook als onze groep moet aan denken dat als je dat soort symptomen ziet, is heel raar, maar je hebt natuurlijk zoveel festivallocaties en daar blijft wel eens wat slingeren, dat een zakje ecstasy uit de zak valt, dat komt in het zand terecht, dat festival vertrekt en later gaat zo'n gezin daar spelen aan de water en dan vinden ze zo'n zakje en dan, hey, snoepjes.
Ja, kinderen leven op de eerste 10 centimeter, zeg ik allemaal. Ja. Dus wat je laat vallen, eten ze op, doen ze van alles mee. Ja. Zo is het wel. En dat is, weet je, dat we een samenleving toch niet linksom of rechtsom of zoiets, dat extra serieus kunnen nemen. Ook ecstasy gebruik bij studenten. Mijn kinderen zijn iets ouder. Die zijn in studententijd bijna weer ontgroeid. Die zeggen ook van, ik ben de enige die niet gebruikt.
Ja.
Dat zeggen ze ook in alle eerlijkheid. Ja. Het is werkelijk.
Het is fors natuurlijk. Zelf dacht ik,
we gingen het namelijk even opzoeken. Toen dacht ik van ja, er wordt veel gebruikt op feesten. Wat je dan wel ziet is dat er eigenlijk veel minder agressie is. Dat zien we ook met... er wordt ook veel minder alcohol genuttigd. Dus dat is het positieve ding. De effecten, heb ik het idee, van ecstasy zijn wel minder dan van alcohol. Maar toen ging ik op de lange termijn kijken. Het is nog, het is nu onderzoek, maar het lijkt er wat minder schade is. Maar dan zie je toch eigenlijk ook dat inderdaad heel veel geheugenstoornissen, cognitieve stoornissen plaatsvinden door het vaak. Wat me ook verbaast is dat je heel vaak heel veel jongeren zie je antidepressiva gebruiken. Dat kom je echt heel vaak voor. En dan denk ik altijd van, ja, wie schrijft dat dan voor? En dan vraag ik me wel eens af of zo'n huisarts wel eens vraagt van, hoe is je festivalgebruik? Want als jij de hele zomer elke week slikt, dan heb je geen serotonine meer over. Dan ben je niet zo vrolijk inderdaad.
Wat grappige onderwerpen met deze podcast allemaal. Want je hebt helemaal gelijk. En wij, jij en ik, uit onze werelden zien dat eerder dan, je noemde de huisarts.
Ja.
Dus dat realiserende heb ik recent nog een verhaal over de huisarts gehouden. En ook heb ik contact met verloskundigen om exact de vraag wat jij nu noemt, van hoe ziet jouw week eruit? Dus we hebben een prachtig systeem in Nederland. Als het niet goed gaat met je kind, ga je naar de huisarts. Die moet vragen, hoe ziet jouw week eruit? En je zegt van, ik ben zwanger. Je gaat naar de verloskundige eerste keer. Die moet zeggen, hoe ziet jouw week eruit? Dat gebeurt helemaal niet.
Nee.
Jij en ik zien dat allemaal wel gebeuren in de samenleving. Maar wat gebeurt ermee als hulpverlener? Nou, nog veel werk te doen.
Ja, ja, en daarom hebben we die actievoerders nodig zoals u. Maar inderdaad, ik denk dat huisarts heel snel met een oplossing gaan komen in plaats van vragen waar de oplossing echt in zit.
Je hebt geen flauw idee wat er gebeurt. Je hebt geen flauw idee wat er gebeurt.
En dan zeggen ze, ja, we hebben die dip op dinsdag na het weekend. Maar wat het nou precies is al zijn jeugd ook wel goed opgeleid, denk ik. Of tenminste, wordt ook wel heel vaak wel ingelezen. Maar wat mij ook altijd verbaast, en dat herkennen denk ik ook heel veel mensen, is de toeristen komen naar Amsterdam om te gebruiken en hebben geen flauw idee wat de bijeffecten zijn. En dan gaan ze bijvoorbeeld roken en zeggen, ja, ik heb van die hartkloppingen. Ja. Denk ik, nou, als je even gegoogeld had, dan kunnen zien dat normaal is hierbij.
En je moet dus samenwerken, denk ik. Dat is het belangrijkste, denk ik. Je moet die mensen kennis overdragen. Dat is ongeveer wat ik doe.
Ja.
Ook vind ik belangrijk vind. Ja.
Als u tips heeft voor de ambulance hulpverlener en de BMH, ik zeg hulpverlener omdat we zijn hier op een BMH-congres. Dat vind ik het mooie en daarom ben ik zo enthousiast. Ik zag een hele grote groep jongeren zitten, enthousiaste professionals. Wat zou u als tip geven voor hun?
Nou ja, neem het serieus. Breng ze niet al te snel naar huis, maar liever bij een hulpverlener. Realiseer je wel dat je daarmee kinderen verliest. Soms omdat ze gewoon simpelweg meer gedronken hebben dan wat je zelf dacht. Zeker als ze jong zijn, onder de 15 of zo. Nou, is vaak een ID, breng ze wel naar het ziekenhuis. In ieder geval een gecontroleerde situatie. En breng ze gecontroleerd over. Ze gaan massaal braken. Hou daar rekening mee. Als ze ook een hogere promillage hebben, dat ze gaan stuipen. Dus als je al een beetje weet wat ze gedronken hebben, vaak zie je toch een omstanders. Vraag het. Dit is voor ons van belang.
Ja, het is altijd minder dan ze zeggen natuurlijk. Of meer dan ze zeggen vaak.
Ja, maar als je toch weet dat ze een fles Petrikov of vodka daarnaast ligt, nou, dan moet je rekening houden dat ze sowieso weggebracht moeten worden, gecontroleerd. Zeker in de winter. Hè. Het motto van mijn verhaal was winter, dan heb je een onderkoeling, dus meten temperatuur en zulke soort zaken. Ja.
Ja, en het lastige is denk ik ook dat je zegt van ja, het is goed als de ouders dit zien en er wat mee doen. En sommige ouders doen dat ook heel goed, maar sommige ouders niet. Dus dan toch maar laagdrempelig naar een ziekenhuis. En daar zit natuurlijk ook niet altijd op te wachten. Want je hebt wel eens mensen dat je denkt, ja, is wel dronken, maar niet zo erg, zeg maar. Dan voel ik me ook wel eens belast. Ik weet, je hebt een hele drukke spoedeisende hulp en dan ga je iemand brengen. Dan denk ik, ja, het is braak en alles. Maar na dit verhaal denk ik toch, ja, ik ga dit toch doen. Want
Kinderen zijn dus anders. Zeker wij spreken als ze nog... jullie worden vaak gebeld als ze al onderuit zijn gegaan.
Ja.
Die moet je sowieso wegbrengen. Want als een maag al gepannen staat van alcohol, stijgt de propellage alleen nog maar. Zelfs als je naar huis brengt, om te zeggen, ligt ze op de bank, dan stikken ze in de braaksel. Als ze al een beetje bij zijn, zijn 17 plus. Ja, dan kan ik me voorstellen wat je zegt. Dan moet je zeggen, go home.
Ja.
Als ze geen sukken en letsel hebben en zulke soort zaken.
Ja, of wat ik ook een keer heb meegemaakt. Iemand komt normaal kantoor op. Wel een jongere. En na een tijdje begint die hartstikke dronken te worden. En ze snapt het niet. Nou, wat bleek, ze had ook dus cocaïne genomen vlak voordat ze naar werk ging.
Ja, ja, ja.
Die cocaïne die ging uitwerken. En dan krijg je de alcohol die plaatsmaakt.
Ja, heel dus dom, zei, heel duur. En cocaïne en alcohol, ja, heel dom. Ja. Ja, ja.
Maar dat moeten wij natuurlijk ook uitvragen en daar rekening mee houden. Dus het zijn best wel wat dingen om rekening mee te houden als professional.
Ja, ja, en waar je ze vandaan plukt. Dan kun je het park plukt. Het is heel anders dan thuis met de kans op hypothermie. Ja. De omstandigheden waarmee ze vinden, secundair letsel. Kijk, alcohol is remt. Dus je zal niet zeggen, ik heb pijn in mijn arm, hebben ze vaak. Nou ja, 1 op de 4 heeft secundair letsel, hè, we hebben berekend. Want laatst, ook weer 3 jaar geleden, denk ik, jongens van uit Baasdijk, die waren een brandje aan het stichten. dronken dat ze waren aan het uitplassen tot nummer 4 een bus haarlak erin gooide. Boom, allemaal brandwonden. Het wordt nog steeds geopereerd allemaal. Ja. Ja, er zijn een heleboel secundaire dingen. Dus ook
dat hoeveel kost dat om de maatschappij?
Ja, bizar. 3,4 miljard euro per jaar. Maar wat ik bedoel te zeggen, ook op de eerste hulp, mensen met veiligheid, Stichting Consumentenveiligheid onderzocht in Amsterdam. Als je ook binnenkomt met brandwonden, vraag dan ook of er alcohol in het spel is. Ja, klinkt gek. Er is wet letselinformatiesysteem, ken je misschien. 40 eerste hulpen gekeken in die periode. Iedereen die binnenkwam, onafhankelijk van de leeftijd, is gevraagd, is er alcohol in het spel? Zijn mensen 3 weken later bij al die mensen thuis langs geweest met dezelfde vraag, bleef 7 keer meer het geval dan wat ze op de eerste hulp zeiden dat er alcohol in het spel was. Dus wat we zien is echt het puntje van de ijsberg. Dat gebeurt veel meer.
Ja. Ja, indrukwekkende...
Grappige data, hè?
Ja, indrukwekkende cijfers. En het is ook wel goed om eens een keer dat te horen.
Over data, even maar aanvullen, ook over kanker. Daar zitten we in België, zijn we verder mee. We hebben gedetecteerd waar het meest gedronken wordt. En in België hebben we niet een systeem waar de ene arts informatie aan de andere geeft. Vlaamstalige gaat nooit aan de Franstalige geven en andersom. Dus via de mutualiteit, de zorgverzekeraars, ook wel grappig, hebben we gekeken naar alles wat gefactureerd is door alle artsen in België. Dus als je gebroken arm hebt, weer je geld als ziekenhuis. En met die facturatiegegevens zagen we waar alcohol in het spel was. Allemaal tegen de Franse grens aan. En dat zijn precies de gebieden waar ook het meeste kanker voorkomt. Dan hebben we verder dan in België. In Nederland zie je dat met bijvoorbeeld hotspots als Urk en Volendam. Mondbodemkanker zie je daar. Hmm. Die vissen zie je elke dag drinken.
Maagkanker. Veel.
Ja, maagkanker, ja. Toegenomen borstkanker en zulke dingen. Dus we gaan nu proberen. En daarom zat ik bij de ambassadeur in België. En daarom ben ik zo blij dat in de toekomst dat ik daar ook werkzaam kan zijn. Wat ik nu al doe, maar iets meer. Om gewoon wetenschap te bedrijven. Om gewoon inzichtelijk te maken wat er allemaal gebeurt.
Ja. Heel belangrijk, dit soort artsen. We hebben denk ik het meeste besproken. Voor mij natuurlijk kan ik nogal uren doorkletsen over dit onderwerp. Maar even samenvattend denk ik dat voor de ambulanceverpleegkunde het belangrijk is om met al deze dingen rekening te houden. Ja. Weet wat het gevaar is. Wat ik eigenlijk wel behoefte zou hebben is dat ik, als ik op zo'n plek iemand weghaal, dat ik eigenlijk iets zou kunnen uitdelen aan die vrienden. Want er zijn best wel vaak groepen of zo. Dat mag natuurlijk ook niet altijd met de privacy. En dat is altijd het lastige. Ze zien wel wat er gebeurt. Maar je mag eigenlijk niet zeggen, iemand is hartstikke dronken. Nee. Dat mag je eigenlijk die informatie niet geven. Maar eigenlijk zou je het liefst gewoon heel even kort wat flyeren om iets van informatie te geven. Want we hebben natuurlijk ook wel eens een beetje die zendingsdrang. Van weet je...
Ja, ik denk dat je meer bereikt, maar even in jouw schoenen staand. Kijk, een belangrijk vak heb je, zo word je ook gezien hoor, door de jeugd. Dat als jij om een school misschien bij een ouderavond een verhaal houdt wat jij ziet, tenminste dat is mijn praktijkervaring, dat het een enorm hoge impact factor heeft. Okay. Dan bereik je veel meer, is je exposure veel meer dan... Ja. Kijk, dan op dat moment in die avond ben je hulpverlener en wat je net zegt, ja, weet je wie voor je neus is, weet je bent hulpverlener. Dan dat je die zendingsdrang hebt. Dat zou ik meer adviseren. Of podcast maken. Zo nu doe ik maar verspreid deze podcast op scholen.
Ja, nee, daar heeft hij helemaal gelijk in. En soms geef ik ook inderdaad ook bij drugs. Leg ik gewoon heel eventjes uit aan de omstanders waarom het gevaarlijk was. Wat er gebeurt. En vaak als er al een vriend weggedragen wordt door een ambulance, schrikken mensen ook altijd wel. Hè? Dus misschien is dat de zending genoeg.
Maar weet de gemeenteraad van Amsterdam hoeveel transporten jij doet waarbij alcohol in spel is?
Nee, en ze hebben verkeerde datums. En weet je hoe dat komt? Omdat wij moeten aanvinken alcoholintoxicatie. En we hebben laatst een scholing gegeven over wanneer is iemand nou geïntoxiceerd. En dan ging je gewoon vragen. Nou, en heel veel mensen zeiden, nou, als die echt niet meer goed kan staan. Maar het eigenlijk moeten we invullen. Op het moment dat het zintuigelijk is waar te nemen, is iemand geïntoxiceerd. Dus als ik het alleen al ruik of ik zie waterige ogen, dan is iemand al geïntoxiceerd. Ja, en dan zou je dat al moeten aanstrepen. Ja. Alleen dat werd niet gedaan, omdat ze het gevoel hadden van als wij schrijven alcoholintoxicatie, dan zijn wij verplicht om te vervoeren, want dat is een gevaar.
Nee,
dus
zo zie je maar. Maar,
dat is niet zo. Dus er werd heel vaak niet gescoord alcoholintoxicatie, terwijl er wel sprake van is. Dus het is veel hoger dan dat wij scoren. En daar hebben we nu een scholing over gegeven. Hopelijk wordt het nu gedaan. Maar ik vergeet het ook wel eens. Hè, dat enkeltje en denken, oh ja, man, hij had wel wat gedronken. Maar dat is echt een intoxicatie. Nee, alleen niet een gevaarlijke.
Ik wil gerust in Amsterdam komen. Dan we gezamenlijk in de gemeenteraad van Amsterdam dit verhaal houden. Ik vanuit de medische kant. Jij vanuit ook de medische kant. Maar vanuit jouw werk. Jongens, dit is wat er aan de hand is. En dit is de ervaring elders. Wat gaan we dan doen?
Ja. Ik ben voor.
Ik ook. Kijk
we gaan
maar.
Het proberen.
Ergens in 2023. Kijk ja. Maar.
Ja. Nico, mag je hartelijk bedanken voor deze podcast. Na het eerste praatje te houden. Wij gaan nu ook weer de zaal in. En toch even kijken of er nog wat meer leuke sprekers zijn. Die zijn er sowieso. Dat heb ik al gezien. En nou, hartstikke bedankt. En blijf lekker activistisch dokter zijn.
Ja, tot in Amsterdam. Ja.
Tot dan. Daar. Dit was weer de podcast voor deze keer. Vond je het interessant en leuk? Deel dan alsjeblieft de podcast op jou met jouw vrienden. Of geef een ster op de podcastplatforms. Daar help je mij makkelijk mee te vinden. En vertel het voornamelijk voort aan je collega's. Volgende keer een mooi onderwerp weer over de BMA. En ik had al aangegeven wat het onderwerp was. Ik hoop jullie volgende keer weer hier te treffen. En dankjewel voor het luisteren. Tot ziens.